ben je een beetje verdekt opgesteld dat ik je niet zou zien. Het doet me een beetje denken aan het eerste boekje wat ik las. Help u zelf op reis met het Italiaans. Daar had je van die boekjes, kent u dat nog? Daar stond op zichzelf. En er stond er één in die ik nooit begreep hoe iemand dat erin kon zetten. Daar stond, wat moet je doen als je van het balkon valt? Daar staat ook, help, ik val van het balkon. En dat was serieus geweest. Dus nou ja. Niet dat ik dat nou ook wil van jou, maar... Okay. Goedemorgen. Ja. Ja, het is allemaal in verband met Rusland. Het moet er gefilmd worden. Ik moet er vast een beetje aan oefenen, want ik vind het een ellende om gefilmd te worden. Staat die nou aan?
Nee.
Jammer.
Dat zegt hij maar.
Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Er is een boek wat u misschien allemaal kent van Ik ben mijn brein. Is er iemand die dat gelezen heeft? Ik ben mijn brein. En van Swaap. Ik weet niet wat u ervan vindt. Maar ik moet wel een paar dingen erover vertellen. Want het eerste, toen ik in de Zen kwam in Japan, bij die neef van Hirohito, u weet wel. Toen, het eerste wat hij zei, toen hij instructie gaf zo, dat was, body and mind are one. You are your body. Dus dat komt er eigenlijk wel heel dichtbij. Je kunt in eerste instantie, kun je natuurlijk denken als iemand die uit het Westen komt en met een christelijke achtergrond. Nee, ik ben echt wel meer, ik heb ook nog een ziel. Ja, maar nee, je bent je... Dat is zo'n benadrukken van die eenheid. En ik zou dat boek willen noemen, omdat er nogal een aantal pittige dingen in staan. Maar ook omdat ik, we hebben gemeenschappelijke kennissen en we hebben ook wel eens gecorrespondeerd met Swaap. Dat is een wetenschappelijk boek waar hij alleen maar wetenschapper wil zijn. En wat ik ook weet, is dat hij tot tranen toe geroerd kan zijn als hij in de stilte is in de bergen in Zwitserland. In die stilte en die schoonheid, dat zoveel in hem oproept, dan is toch tegelijk dat ook, ik bedoel, geen uitspraak over de titel van zijn boek, maar dan is hij ook tegelijk toch zoveel meer dan wat hij in die kille woorden staat. En ik weet ook dat voor hem het diepste symbool van de werkelijkheid, dat is Kuan Yin. Kuan Yin, dat kent hij. Hij komt vaak in China, vaak in Peking, op congressen. Hij leidt daar ook heel veel jonge academici op. En voor hem is dat het meest inspirerende. Hij zou anders ook geen psychiater kunnen zijn, zegt hij. Als daar niet dat mededogen was. En als die verwondering er is en dat mededogen, dan zegt dat zoveel meer dan een titel van een boek. Maar ik zou het boek willen noemen omdat er een thema in voorkomt waar ik het vandaag over zou willen hebben. En dat is over vrijheid. Hij zegt ergens dat... Er is geen vrije wil. Er is geen vrije wil. En daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar het belangrijkste wat ik zou willen, wat ik hoop nu in een kwartier toch te zeggen, is dat elke uitspraak die wij doen, en als wij uitspraken doen, onwillekeurig, als wij praten, ook nu, is dat in een logische taal. En elke uitspraak schiet gewoon tekort. Over wat, ik herinner me dat mijn favoriete auteur Shestov ergens zegt, er zijn werkelijkheden, waarvan je niet kunt zeggen wat het is, dat het bestaat. Kunnen wij dat zeggen? Kunnen wij een uitspraak doen over wat vrijheid is? Of wat God is? Kunnen we zeggen dat het bestaat of niet bestaat? Eckhart zegt, om God te vinden, zult man zich van God loszaken. Moet je je losmaken van God. Een bekende Nederlandse theoloog, die ik niet met name zal noemen, die zegt ook ergens, God bestaat niet. En dat vind ik een prachtige uitdrukking, want op het vlak van het bestaan krijgt alles zoiets objectief zo. Alsof je kunt zeggen, ja, je hebt gebakken aardappelen en je hebt brood en je hebt pindakaas. Sorry dat ik die dingen het eerste noem. Die zijn blijkbaar voor mij belangrijk. Maar in de orde van de objecten kan dat niet. En tegelijk, dat is wat Marcel Abbe altijd benadrukte, als hij spreekt over de menselijke conditie en over dat beeld waar ik het over had, over het paradijs, het eten van de boom van kennis, waardoor de werkelijkheid stolt, dat is onze menselijke conditie. Wij objectiveren alles, inclusief onszelf. We doen dat altijd, zodra we woorden gebruiken. Dus ook nu. En de enige hoop is dat door die woorden heen ook iets anders toch ineens ervaren wordt. En dat blijft een wonder. Zoals elke... Alles wat echt leven is, is een wonder. Een wonder. Dan hoef je maar te vragen aan een moeder die net een kind of een kleinkind krijgt en die dat ziet. Die eerste lach. Dat is, daar komt geen denken bij. Dan ben je geraakt, dan ben je ontroerd. Daarom noemen wij het ook een wonder. Het is meer dan wat begrepen wordt. Maar terug naar die vrije wil. Er is, dat weet u, in elke religie is er eindeloos gediscussieerd of die vrije wil er is of niet. Luther, de servo arbitrio, over de wil, over de niet-vrije wil. En soms zeer diep en consequent uitgedrukt bij Augustinus. Uiteindelijk is zelfs het gered worden of verloren gaan nooit wat wij verdienen of bereiken. Alles is genade. En als iemand niet gered wordt, is het ook Gods wil. Dat zijn vreselijke uitspraken voor mij. Dat was voor mij een reden om mij helemaal, toen ik dat voor het eerst las, alleen maar een hekel te hebben aan Augustinus. Want misschien is dat omdat ik al heel vroeg las over Judas en over Caïn en altijd daar medelijden mee had. Waarom zij niet? Is dat zo erg wat zij doen? Waarom moet iemand uitgesloten worden? Ik weet ook niet waarom dat zo mij geraakt heeft, maar dat was al als kind. Ik weet dat toen ik de eerste communie deed, toen ik 7 jaar was, dat ik daarvoor bad. Wat ik later ook voor Hitler, maar ik heb ook, ja, daar kunt u om lachen, maar het is nodig dat wij bidden voor de mensen die waar dan ook, laat ik zeggen, het meest verloren lijken. Uiteindelijk de Sutra van Kuan Yin spreekt ook over, als iemand gered kan worden in de meest verlorenen, dan neemt zij zelfs die gestalte aan. Heel de werkelijkheid kan ons daar helpen. En als wij geraakt worden door iemand die zo verloren is, en dat roept iets in ons, compassie of wat dan ook, of tegen alles in, desnoods tegen ons eigen godsbeeld in, dat trouw aan blijven, dan is dat een wonder. Dat is ook de werking van Kuan Yin. Dus terug naar die vrijheid. Daar is een woord voor. Van Augustinus, predestinatie. Dat betekent, het is vooraf bepaald. Het is vooraf bepaald. En ik heb dat woord dus altijd vreselijk gevonden. Maar Luther en vooral Calvijn hernemen dat. En Erasmus gaat daar juist tegen in. Erasmus verdedigt de libro arbitrio. Over de vrije wil. Maar aan het woord arbitrium hoor je al dat het, er staat niet voluntas of zo in het Latijn, sorry dat die talen erbij komen, maar arbitrium is keuzevrijheid. Dat is, ik kan kiezen tussen twee dingen. Ik kan kiezen tussen twee dingen. Hebben we die vrijheid of hebben wij niet? Dat is uiteindelijk ook waar Swaap over spreekt. Hebben wij die vrijheid om te kiezen of lijkt dat zo? Hij zegt, ja, het lijkt zo, ook, het lijkt ook voor mij als ik handel of ik vrij ben. Maar uiteindelijk is het niet. Het is het niet. En daar zit iets heel dieps in. En dat heb ik het mooiste ontdekt allereerst. In de taal van de Zen. Bij Hisamatsu. Maar hij gebruikt precies daar woorden van Kierkegaard. Dat is merkwaardig. Een boeddhist die wil spreken over de vrijheid citeert woorden van een christelijk auteur. Die overigens zeer kritisch is over het hele christendom. En onafhankelijk en eenzaam daar ook. En die onder andere zoiets zegt. Wat de keuze staat in mijn boek. De moed tot het onmogelijke. €22. Ja? Dus, het ligt daar. Nog 8 exemplaren geloof ik. Maar daar staat letterlijk in, ware vrijheid, diepste vrijheid die wij niet verstandelijk kunnen begrijpen, is grenzeloze mogelijkheid. En zegt hij, waar wij normaal over praten, als we over vrijheid praten, keuzevrijheid, dat is de keuze, dat is de vrijheid van de gevallen mens. In die zin van de beperkte mens die nu eenmaal gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat hij niet voor niets heet, dat de boom des doods heet. De boom van kennis van goed en kwaad, zouden wij zeggen, nou, dan word je toch eindelijk wakker. Je weet wat goed is en je weet wat niet goed is. Maar daar staat dat dat net de val is. Daar krijg je dat je twee dingen hebt. Goed of slecht. En daar zitten we meteen midden in waar elke religie over praat. Hindoeïsme, Taoïsme, Christendom, de christelijke mystiek. Dat het zo gauw dualistisch wordt. Ik weet niet of ik het al genoemd heb. En anders nog maar een keer. Dat Fortman zo benadrukt die kloof tussen hoog en laag. Hoog en laag, God en schepping, lichaam en ziel. En dan lijkt je of je moet kiezen, als er twee zijn. En door een innerlijke ontdekking van zijn hart, zegt Kierkegaard dus, ware vrijheid is mogelijkheid. Grenzeloze mogelijkheid. En dan gaat hij verder. En dat betekent dat wanneer onze vrijheid, die wij wel kennen, ons leidt in het donker tot in het meest verlorene, waar het uitzichtloos is, waar wij alles verprutst hebben, waar menselijkerwijs alleen maar de afgrond is, juist daar is grenzeloze mogelijkheid. Want, en dat is een letterlijke formulering, God is grenzeloze mogelijkheid. Komma, of liever, grenzeloze mogelijkheid is God, is grenzeloze compassie, is liefde. Hij geeft dat aan met een aantal wonderlijke voorbeelden, maar het is een uitdrukking die Hisamatsu precies zo overneemt. En die mijn favoriete auteur Shestov ook zo overneemt. Ook iemand die zo werkelijk dat meemaakt, een soort innerlijke ommekeer, metanoia, echt in de zin dat zijn bestaan op de kop komt, en wat in het boeddhisme dan heet Ashraya Paravritti, hè, wat altijd zo vertaald wordt, in het Engels is het best vertaald, een revolution of the fundaments of our heart. Ja? Schep een nieuw hart in mij. He? Schep een nieuw hart in mij, zoals in Psalm 51. Zoiets, dat is met Kierkegaard gebeurd. En dat is waar het in elke religieuze traditie om gaat. Die ontdekking. En dat waar menselijkerwijs niets meer mogelijk is, dat daar alles mogelijk is voor wat een christen God noemt. Grenzeloze mogelijkheid is God, zegt Kierkegaard. En wat een boeddhist noemt, met dezelfde woorden bijna, de Nagarjuna, na de Boeddha, de belangrijkste figuur, drukt het bijna letterlijk zo uit. Voor hen die weten wat de grenzeloze shunyata is, hè, de grote leegte. En dat is een negatief woord in de zin van dat het lijkt, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Wat elke mystieke traditie doet, en het is een scheppende leegte, die weet dat vanuit de scheppende leegte alles mogelijk is. Alles. Niets onmogelijk. Zeker niet, zegt hij, wat in de eerste gelofte wordt uitgedrukt, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ze worden alle gered. U ziet, dat komt op hetzelfde neer. Iedereen zoekt een eigen taal. Shestov zoekt een eigen taal. Die zegt zelfs, dat vind ik een van de mooie, zelfs als wij ons wetens en willens in de verlorenheid, in de verdoemenis storten, ook dan kan God volkomen gratuit ons opnieuw scheppen. Want de leegte, de scheppende leegte, die afgrond van liefde, kan, is niet anders dan steeds opnieuw scheppen. Ook als wij er nu zijn, is dat elk moment opnieuw geschapen worden en tot het bestaan komen. Ook al zegt ons gewone gevoel en ons gewone verstand dat we dat niet zo ervaren. Want we ervaren dat het een soort continuïteit is, zoals plastic of stenen. Maar het is levend en het betekent altijd anders, elk moment. En dat is dat eigenlijk wat een Russisch schrijver... Ja, Pet, dat is precies die schrijver... Oh, dan ben je toch bezig. Pet, die schrijver... waar ik een deze dagen over wil hebben, een atheïst die ik gesproken heb, en die zal ik in de laatste lezen, die zegt ergens dat hij ontdekt dat alles een wonder is. En het was zo'n ongelofelijke, nuchtere man die helemaal niet het wonder zag. Hij heeft mij ooit verteld dat een vriend tegen hem zei, toen hij zei, ga jij nog wel eens naar de zonsondergang kijken, dat hij dacht, die vent is gek. Wat een dichterlijke figuur. En naar de zonsondergang kijken, ik heb het werk en ik heb de tabellen die ik af moet krijgen. En later ontdekt hij dat, dat alles een wonder is. Hij ontdekt dat. En het is dus een levende ervaring van iemand die mij dat vertelde. En daarom is het voor mij zo levend. Ook wat ik hier probeer te zeggen. En dan terug naar die vrijheid. Diepste vrijheid is mogelijk. Daarvan zegt Marcel Abbe ergens. Ja, dat is wat Augustinus zegt. Want hij beriep zich op Augustinus. En toen dacht ik, hoe doet hij dat nou? Dat kan niet, dat mag niet. Maar hij zegt, Augustinus die heeft predestinatie. Ik ben het ermee eens. Maar Augustinus zat vast aan het evangelie. Hij kon niet anders als christen. En daar wordt wel degelijk gesproken over de geredde en de verlorenen. Dus hij kon niet anders zeggen dan, als dat zo is, is dat omdat God het wil. Maar voor mij als boeddhist is predestinatie juist dat wij allemaal zonder uitzondering gepredestineerd zijn. Hij gebruikt dat woord voor die redding. Nou, er is toch niets vreugdevollers dan dat. Dat is hetzelfde wat in de zuivere landrichting zo benadrukt wordt in die gestalte van Omitofo, Amida Buddha, hè, die de gelofte aflegt, net als Kuan Yin, hè, haar geloften zijn afgelegd voor alle eeuwen. Nooit zal ik het licht binnengaan als ik niet zeker ben dat alles en iedereen, zelfs het kleinste grasje, het kleinste plantje, de meest verlorene, daarin delen. Ik heb dat ook bij Dostojevski gelezen. Dat weet ik. Ik heb dat denk ik wel eens vaker verteld. En een van mijn eerste ervaringen, dat was kort na de oorlog, ik denk in 1946, las een leraar dat voor, het verhaal van Dostojevski, waarin de moeder gods afdaalt tot in de diepste hel, om alle zonder uitzondering, hij zegt het twee keer, hè, zonder uitzondering te redden. En ze gaat terug naar boven en ze eist dat iedereen gered wordt. Vanaf dat moment dacht ik ga Dostojevski lezen. En nog later dacht ik ga Russisch studeren. En vanuit dat Russisch ben ik tenslotte hier terechtgekomen. Maar het is een feit dat ik later ontdekte dat dat verhaal van Dostojevski een vertaling was, dat weet u misschien de meeste, van dit verhaal van Kuan Yin, van de diepste uitdrukking van wat het boeddhisme is. Hè? Dat zij luistert naar de noodkreten. Dat zijn wij allemaal, dat is de Avatamsaka Sutra, dat zijn de teksten die wij zingen, dat is de gelofte die wij herhalen, al is het heel erg verborgen in ons, maar eigenlijk is dat wat elk mens, elk mensenkind wil. En wat diezelfde Russische schrijver ook ergens zegt, dat alles onvoorwaardelijk goed komt en goed is voor iedereen. Dat is het diepste verlangen, dat alles onvoorwaardelijk goed komt en goed is voor iedereen. En iedereen die zo'n ontdekking doet met het hart, zal daar een eigen taal aan vinden. Juliana van Norwich, dat weet u, dat was all shall be well, and all will be well, and all manner of things will be well. En ze zegt er nog achter, and sin is behovable. En de zonde, ook die to be have to, die hoort er ook te zijn. Dat klinkt zo paradoxaal, en toch zingen wij dat in de paashymne, in de katholieke kerk, in het Westen. De Oosten kent daar eigen melodieën over en ook dat grenzeloze barmachtige op een andere manier. Maar daar staat, en die regel die ik alles genoemd heb, want ik weet toen dat Marian van Baken erop reageerde, klopt dat? Ja, hè? O Felix Culpa, weet je nog? Uit Exultet. Dat is een tekst die gezongen wordt, prachtige tekst. En daar komen die regels in voor, dat over de grootste val, dus laat ik zeggen dat wat uitgedrukt wordt in het Bijbelverhaal van het eten van de boom van kennis, waardoor het paradijs stolt, waardoor wij eigenlijk in de behuiling komen, waar ook Marcel Abbe en Nihisa Matsu over praten als de kern van het religieuze, van waaruit wij verlost moeten worden van wat we daar gedaan hebben. Zelfs daarvan wordt gezegd, o Felix Culpa, o gelukkige schuld, want er is iets oneindig groters dan dat. En dat is wat Kierkegaard benoemt met die diepste vrijheid. Zelfs als wij wetens en willens mislukken, maakt, laat ik zeggen, de diepste werkelijkheid, hoe je die ook noemt, die kan dat zo omkeren dat dat onze grootste wonder en een redding is. He? Want daardoor staat er in die tekst, is de verlossing gekomen, is God mens geworden enzovoort. Dat is een inkleding van een gebeuren wat groter is dan het is allemaal oké. Het is allemaal oké is leuk, maar dat het niet oké is en het weer goed komt, dat is groter. Dat is met compassie, dat is met vergeving, dat is met heling, dat is met veel meer ontroering. Daar gaat het om. En dat is waar elke religie dan maar over stamelt. Ja, en dat ook in verband met dat woord predestinatie, wat zo hard klinkt. Als ik het met mijn eigen woorden moet zeggen. Hè? En het is voor mij een hele lange weg geweest om dat te ontdekken. Om dat te ontdekken wat eigenlijk de Boeddha al zegt op het moment van zijn ontwaken. Hè? Hij zegt niet, ziezo, ik ben eruit. Nou, eens kijken wat ik voor de anderen kan doen. Hij zegt, nee, met mij is heel de werkelijkheid op dit moment, hier en nu, bevrijd, ontwaakt, verlost, verlicht. Dat klinkt zo... Eigenlijk zegt hij, het is allemaal al zo. Heb geen angst, het is zo. Alleen zegt hij, wij moeten het nog durven geloven, durven ontdekken. Wij moeten het nog, en dat is de weg van het boeddhisme. Wij moeten wakker worden voor die waarheid. Maar niet dat wij moeten bekeren in de zin van, ik ben slecht, nou ben ik goed. Het is eerder een ontdekking van dat grenzeloze diepe vertrouwen. Ja? En Masao Abe, in het spreken over religie, wijst daar altijd op. Hè? Wat in het christendom bekering heet, metanoia, en in het Russisch dus die revolution of the fundaments, in wezen is het dezelfde ommekeer. Wij verstaan bekering altijd van, nou het was vroeger een losbol, nou is hij braaf geworden, er is niks meer aan. Het is toch zo, maar het is juist van, het is iets precies tegenovergestelde. Ja, het is een explosie van leven, dat is het. En een explosie van vertrouwen. En een explosie van betrokkenheid. Er is geen woord voor. Als je eerst het gevoel hebt, ik zit in het donker, alles is donker, dan zul je het verlichting noemen. Als je het gevoel hebt, ik zit vast, dan zul je het bevrijding of verlossing noemen. Ik ben weer los. En als je het gevoel hebt, ik zit in het donker, of ik slaap, zoals Nietzsche, ik slaap, dan zul je, als dat anders wordt, dat omgekeerd, dan zul je zeggen, ik ben wakker geworden. Ik schlief, als die vertrouwen ben je gewacht. Want ook Nietzsche heeft zoiets ervaren wat het voor hem openmaakte. Ja. Dit naar aanleiding van dat raadselachtige, die vrije wil. Nogmaals, wat Kierkegaard zegt, er is iets wat oneindig groter is dan wat wij de vrije wil noemen. En Fortman, aan wie ik ook zoveel te danken heb, zegt dat ook. Ook hij heeft dat moeten ontdekken met zijn hart. Ik weet dat hij is overleden al heel lang, maar hij heeft heel erg veel moeite gehad om vertrouwen te krijgen in het bestaan. Net als ik. En daarom raakt hij mij zo. En hij schrijft ook iets over vrijheid. Hij was ook psycholoog, zielzorger en psycholoog. En vanuit de psychologie zegt hij natuurlijk, er is de vrijheid van de geestelijke gezondheid. Dat je als vrij mens een vrije beslissingen kunt nemen en niet vastzit ergens zo. Maar het blijft een beperkte vrijheid, een kleine vrijheid op het vlak van de logica. Er is een hogere, diepere vrijheid. Ik ken die tekst van buiten. Dat is een vrijheid die ja durft te zeggen tegen de brokstukken waar alleen de hemel de glans van ziet. Brokstukken die we allemaal elke dag maar weer op moeten nemen en waar we verder mee moeten gaan, ook al zien we vaak niet waar het ophoudt of eindigt. Hè? Dat is een vrijheid van een andere orde, waar ik geen andere naam voor heb dan geloof, hoop en liefde. En in feite zegt hij datzelfde met zijn woorden wat Kierkegaard zegt over die grenzeloze mogelijkheid van de genade. Want uiteindelijk is dat het hele oeuvre van Fortman. Dit grenzeloze perspectief van compassie en genade verdedigen tegen elke poging van de wetenschap om alles onder één noemer te brengen. Ook vrijheid, ook het begrip God, ook het begrip liefde. Wij gaan terug de stilte in.